Goedenavond, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee G. Mulder uit Kootwijk. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Korinthe 2. De kerkdiensten deevolenten volgende week zondag 18 augustus in de ochtenddienst om 9:30, hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. Dan zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantiebijbelweek. In de avonddienst van 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantiebijbelweek. De voorzang is Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 25 en nu het vierde en het zevende vers. Het vierde vers: Heere, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden. Psalm 25, het vierde en het zevende vers. met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, prijst onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers, na de belijdenis van ons geloof. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Nu de Heere in het gebed en laten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Heer in de hemel, u die in Christus een vader wilt zijn voor al uw kinderen, wij danken u dat we hier vanavond samen mogen zijn in uw huis om opnieuw uw woord te horen. Wat is dat toch een voorrecht als we dat toch niet hadden. Dat we het evangelie iedere zondag mogen horen. Ja, dat is daarom zo groot. Want u wilt er uw werk mee doen. Wilt u dat nu ook vanavond doen? Dat zaligmakende werk in ons hart. Dat er plaats komt voor het eerst of opnieuw voor de Heer Jezus. En dan hebben we uw geest er zo bij nodig. Ja, dat wij uw woord mogen spreken naar de mening van uw geest, maar dat we het dan ook horen met geopende oren en bovenal geopende harten. Want we moeten u ook vanavond eerlijk beleiden dat het hart van ons, dat is van onszelf uit, voor uw woord en voor uw Christus gesloten. Maar gelukkig, u breekt harten open en waar het is gebeurd, daar is het steeds weer nodig. En dan bidden we u om uw zegen. Die hebben we niet verdiend. Maar we mogen het u vragen in de naam van Jezus. Uw Zoon, die hebt u gegeven, daar mogen we ook vanavond van horen. U hebt alles gegeven. Dat is uw liefde. Maar die liefde moet beantwoord worden. En daarom vragen we u, wilt u ons leiden door uw geest? En de apostel Paulus heeft daarover gesproken dat het geheim is dat u verloren mensen redt uit genade. En die genade is zo duur betaald. En dat het alles geleerd wordt door uw geest en woord. Heer, zo bidden u, wilt u zo in ons midden zijn? U hebt het zelf beloofd waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in het midden en we zijn hier met meer bij elkaar. En we bidden u ook voor degene die er niet bij kunnen zijn, die graag hadden willen komen naar uw huis, maar die niet konden komen door ziekte, door andere omstandigheden. Heer, wilt u ze gedenken. Ook als ze meeluisteren via kerkradio of op wat voor wijze dan ook deze dienst beluisteren, geef ook hen uw zegen, de zegen van het geloof. Want we kunnen alleen door het geloof zalig worden. Heer, en dan horen zij er ook bij. We kunnen zeggen dat is die verborgen gemeente die u ook vanavond wel weet te vinden. En dan bidt u ook voor degenen die met vakantie zijn. Heer, wilt u hen gedenken op hun vakantieadres. En geef hen daar ook een gezegende zondag. Zo wacht alles op u, Heere God. En uw werk is wereldwijd. Dan vraag u ook vanavond voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk. We blijven u ook bidden voor Israël, want ze zullen zich bekeren voordat uw Zoon weer komt. En wat u belooft, dat doet u. En zo maakt u uw koninkrijk vol. Daar hoeven we nooit over in te zitten. Maar de vraag is, en daar moeten we eerlijk ons hart op onderzoeken, zullen wij daar zijn? Nou, dat kan alleen door hem. De Heer Jezus Christus. En wilt u dat geven door uw geest, dat hij in deze dienst centraal mag staan. En dat wij allen hem te zien krijgen met ogen van het geloof. En dan raken we niet op hem uitgekeken. Maar dan mogen we ook zo'n uitzicht hebben op die grote toekomst. Hij zal weer komen. En dan zal u koninkrijk in volmaaktheid verschijnen. Heren, dan zien we vol verwachting uit. En dan komen we ook niet beschaamd uit. Dan zal het nog zoveel rijker worden. Om u dan in volmaaktheid te dienen. Om dan eeuwig die liefde en die vrede te genieten. Die u schenkt in Christus. We hebben het niet verdiend, Heere God. U bent niets aan ons verplicht, maar we vragen het u in uw naam, Heer Jezus, uit genade. Amen. Wij openen nu Gods woord en we lezen in het Nieuwe Testament 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. En er staat hier in de Bijbel boven karakter en doel van de prediking. En daarover heeft de apostel Paulus geschreven. En we lezen: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus in die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft, immers, als zij die gekend hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is, zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard, door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld, want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Dit is het woord van God en hier willen wij vanavond bij stilstaan. En de tekst voor de preek, de verzen 9 en 10. En die gaan we nog eens lezen. Onze tekst, de verzen 9 en 10. Het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. En voordat wij dit woord van God overdenken en dat we daarvan mogen horen in het evangelie, daar wil de Heilige Geest zijn werk mee doen, maar dan krijgt u eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte in uw overvaardigheid aanbevallen, de Heere zegen u en uw gaven. En dan gaan we zingen van Psalm 106, het eerste en het derde vers. Het eerste vers: looft God, de trouwe opperheer. Geeft hem vrolijk roem en eer. En het derde vers: geeft dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Psalm 106, het eerste en derde vers. Gemeente, rijk of arm? Ja, dat begrijpen de kinderen ook wel in de kerk. Fijn dat jullie er ook vanavond bij zijn. Je hebt arme mensen, rijke mensen. Rijk of arm? Dan kun je zeggen, wat dan nog? Inderdaad, daar heeft de Heer Jezus ook op gewezen. Misschien ken je wel die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man was zo rijk en toch zo arm. Die arme man, dat was Lazarus, dat was die arm. Hij zat daar aan de deur, aan de poort van die rijke man, te bedelen. De honden likten zijn zweren. En toch, wat was die rijk? Ja, nou gaat het om die rijkdom. Dat maakte de Heer Jezus ook duidelijk. Die geestelijke rijkdom. Ik denk ook aan dat verhaaltje wat ik een keer las. Er was een gezant die uit een arm land kwam bij een rijke koning. En die rijke koning die liet hem zien, hij had goudmijnen, zilvermijnen, was zo rijk. Ja, hij stond er versteld van. Maar toen zei hij tegen die rijke koning, maar mijn koning is nog veel rijker. Die rijke man, die rijke koning, die begreep dat eerst niet. Maar toen ging hij daarvan vertellen, van die geestelijke rijkdom, die zijn koning mocht kennen. En dat daar al zijn armoede bij wegviel. Kijk, en over die geestelijke rijkdom horen wij de apostel Paulus spreken in onze tekst. Ja, de apostel Paulus, en ik denk dat ook wel de meesten dat wel weten, misschien ook wel een jongen of een meisje. Jazeker, dat zou je wel gehoord hebben op de zondagschool, of op school, of thuis, of in de kerk. Weet je, dat Paulus op weg was naar Damascus om daar de christenen gevangen te nemen. En dan verschijnt Christus hem in hemelslicht. En hij valt daar neer. En hij ziet bij dat licht dat het leven wat hij tot dusver geleid heeft een grote vergissing is. Want hij dacht met zijn eigen vroomheid wel zalig te kunnen worden. Maar dan horen we hem twee vragen stellen. Wie bent u? En dan krijgt hij het antwoord, ik ben Jezus die u vervolgt. En dan die volgende vraag, wat wilt u? En uit die vraag horen we hoe de Heere zijn hart heeft veranderd. Want van onszelf uit, nou dan doen we wat wij willen. Maar nu vraagt de apostel Paulus, daaruit blijkt dat hij door de Heere is overwonnen, dat hij het moest verliezen. Ja, wie wil het verliezen? Niemand toch? Maar hij moest het verliezen, maar in dat verlies zit de grootste winst. En dan vraagt hij, wat wilt u? Je kunt zeggen, dat is de eerste vraag van de bekering tot God. Dan ga je vragen, wat wilt u, Heere? En dan krijgt hij van de Heere te horen wat de Heere van hem wil. Dat hij het evangelie zal gaan prediken aan de heidenen. En dan lezen we in Handelingen 19, waar we dan lezen hoe hij op die weg naar Damascus is stilgezet. En hij preekte direct terstond Christus. Dan gaat hij niet vertellen wat hij daar heeft meegemaakt op die weg naar Damascus, want hij begrijpt wel, daar kunnen ze het niet mee doen. Want die bekering van Paulus was heel bijzonder. Maar het gaat erom Dat we hem ontmoeten, de Heer Jezus. En hij preekte terstond Christus. Het gaat om hem. En zo heeft Paulus gepreekt. En het is hem altijd een wonder geweest dat de Heere hem wilde gebruiken voor zijn dienst. Hij die de gemeente van God heeft vervolgd, dat heeft hem altijd klein gehouden. En dan horen we Paulus zeggen, ik die de grootste zondaar ben. Maar dan ziet hij ook voor een ieder de kans. En zo heeft hij gepreekt. Nou, als het voor mij kan, dan kan het voor iedereen. En de Heer heeft zijn werk gezegend. En we horen dat hij op zijn tweede zendingsreis het evangelie in Korinthe heeft mogen preken. Ja, en hij zit daar toen in Korinthe, wat in Griekenland ligt, het was naast Athene, de belangrijkste stad, een wereldstad in die tijd, toen is hij daar anderhalf jaar gebleven. En dat was best lang voor Paulus. Maar wat heeft de Heer in die anderhalf jaar een wonderige werk daar in Korinthe. En de Heer had het hem al gezegd, dat lezen we in Handelingen 18 vers 10. En de Heer zei tot Paulus, door een visioen in de nacht, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Nou, dat is gebleken. Christus heeft daar zijn gemeente gesticht. Door middel van het evangelisatiewerk van Paulus. Maar nadat Paulus daar was weggegaan, ging het verkeerd. Daar lezen we van in de brieven van Paulus. De zonde van hoogmoed liet zich gelden. De een vond zich belangrijker dan de ander. En die zag dan ook op de ander neer. En wat krijg je dan? Wat krijg je dan in de gemeente? Als de een het beter wil weten dan de ander. En op elkaar gaan neerzien. Dan krijg je verdeeldheid. Nou, er kwam een grote verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. En dat niet alleen. Er waren er ook die dachten, ja, wij zijn nu christen geworden en onze zonden zijn vergeven. Nou, dan hoef je het niet zo nauw meer te nemen met de wet, want er is toch vergeving. Dat moet toch kunnen, zeiden ze. En ze namen het woord van God niet meer tot een richtsnoer voor hun handel en wandel. En ze dachten wel in die vrijheid van hun christen zijn te kunnen leven. En ondertussen, zo horen we Paulus erover spreken, leefden ze in zonde en ontucht. Ja, wat moeten we ook als gemeente daarvoor waken? Voor afval. En gemeente, wat is nodig om te waken en te bidden? Heer, houd ons vast. Houd ons toch bij uw woord. Want Paulus, als hij daarvan hoort, dan is hij diep bedroefd. Hij heeft zoveel zorg voor die gemeente gehad. En de Heer heeft dus ook een grote wonderen gedaan. En nou dit. En dan gaat hij brieven schrijven. Hij heeft drie brieven geschreven. Twee staan er in de Bijbel. Die derde brief, die wordt wel genoemd de tranenbrief. Die wordt daar ook wel door Paulus genoemd. Maar die is verloren gegaan. Maar Paulus, die gaat in die brieven hen waarschuwen. En hij dringt erop aan. Dat woord van God wat hij onder hen heeft gepreekt. Ja, dat moeten ze ter harte nemen. Hij roept hen op tot geloof en bekering. En hij zegt, denk erom, leer en leven. Die moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Want waar Christus gekend wordt, daar moet ook een verlangen zijn om de Heere te dienen. Ja, en in ons teksthoofdstuk spreekt Paulus En met een over wat nu ook het karakter was van zijn prediking onderaan. Ja, dat hij daar duidelijk maakt dat hij niet met eigen verzinsels is gekomen. Laat ze dat toch vooral niet denken. En het was ook geen ingeving van zijn eigen geest. Nee, daarmee wordt niets bereikt wat betreft het behoud van een zondaar. Nee, wat hij gesproken heeft, dat was door de werking van de Heilige Geest. En het is u misschien wel opgevallen toen wij dit hoofdstuk lazen, dat er zoveel nadruk gelegd wordt op het werk van de Heilige Geest. Ja, en de Heilige Geest, nou, ik denk dat de jongens en meisjes dat ook wel weten, die is met de Pinksterdag uitgestort. Toen is de Heilige Geest gekomen. En wat doet nou de Heilige Geest? Nou, dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd, die zal mij verheerlijken. En als we dan in het Grieks dat woord verheerlijken nagaan, dan kunnen we het ook zo uitleggen, ja, die zal mij in het licht zetten. Nou, als je een mooie kerk of een mooi gebouw ziet staan, maar het wordt donker, nou, dat begrijpen we allemaal wel, dan zien we die mooie kerk of dat mooie gebouw niet. Maar als er nu schijnwerpers omheen staan, en die schijnwerper die verlicht die mooie kerk, dan zie ik hem in het donker. Kijk, en zo werkt nu de Heilige Geest, maakt Christus duidelijk, die zet mij in het licht. Die zet de schijnwerper op Christus, dat je hem te zien krijgt. Ja, en daarin wordt hij verheerlijkt. Als dan mensen tot Christus komen en vragen, wees ook mij zondaar genadig. Ja, dan gaat Paulus verder in onze tekst erover spreken, die genade van God, wat het nou inhoudt en hoe je daarin mag delen. Ja, dat geheim van Gods genade, dan begint onze tekst met maar. Nou, dat weten we allemaal. Dat woordje, dat drukt een tegenstelling uit. En Paulus gaat dan wijzen op die grote tegenstelling die er is tussen de wijsheid van de mensen aan de ene kant en de wijsheid van God aan de andere kant. Moet u weten, de Grieken, dat waren mannen van cultuur en wetenschap en ze bezaten wijsheid. En ze hadden diep nagedacht over de dingen van het leven. Maar met hun diepe nadenken hadden ze niet kunnen ontdekken de weg van de verlossing. Ze waren niet bekend met de vrede die de Heere zijn kinderen geeft. En die vrede, ja zeker, zo staat het ook in de Bijbel en zo is het ook, die gaat alle verstand te boven. Ja, en die vrede, ja, die wordt geleerd door God, door middel van de prediking. Ja, en de Heere, die maakt door middel van het evangelie zijn wijsheid bekend. En dan horen Paulus daarvan spreken, en ik broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want, en hij bedoelt, dat is nu die wijsheid van God. Want ik heb, en ik had mij voorgenomen, niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als we dan dat woord weten hierna gaan, dan wil dat zeggen, hij was er helemaal vol van. Daar is hij nou vol van. Het gaat om Christus, mensen. En gemeente, daar moeten we nou alle prediking nou aan toetsen. Of het nou werkelijk gaat om Christus. Christus. Dat we hem kennen. Wel, vele vragen werden door die Griekse wijsgeren beantwoord. Die werden dan behandeld. Maar nu laat de Heer ons vanavond weten dat we met al onze vragen bij Christus terecht kunnen. En vooral dat hij zelf het antwoord is op de allerbelangrijkste vraag. Hoe komt het in het reine tussen God en mij? Hoe word ik nou rechtvaardig voor God? Bent u ook met die vraag naar de kerk gekomen vanavond? Want wat is onze grootste nood? Onze zondennood. En daarom schrijft Paulus, daar ben ik nu voor gekomen om u bekend te maken met de vergeving van uw zonde en schuld. En ik ben geen filosoof, zegt hij, en ook geen man van enkel wetenschap, geen dichter of kunstenaar. Met uw wijsgeren wil ik helemaal niet concurreren. Daar denk ik zelfs niet aan, want ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beving. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van de mensen, maar in de kracht van God. Dus dan horen we hoe hij opnieuw zo tegenover elkaar zet, de wijsheid van God en de wijsheid van de mensen. Die goddelijke wijsheid. Ja, die is niet door een mens uit te denken. Nee, die komt van God. En Paulus heeft al eerder geschreven in het eerste hoofdstuk. Die wijsheid van God. En die vind je in het evangelie. Die is de mens van nature dwaasheid. Het is gewoon, zegt Paulus, de Grieken dwaasheid en de Joden ergernis. Ja, en wie mogen nu die wijsheid kennen? Nou, dat heeft de Heer Jezus al zelf gezegd. Het is de wijze en verstandige verborgen, maar het is de kinderen openbaard. Daar gaat het nu om. Dat we kinderlijk afhankelijk zijn of worden van God. Wilt u weten of u een kind van God bent? Dan gaat u het vanavond eens na. Of u kinderlijk afhankelijk van hem leeft. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die wil ons veranderen. Die wil ons veranderen. En denk erom, mensen, zegt Paulus, ik verzin niet zomaar wat. En ik zuig het echt niet uit mijn duim. Nee, want wat ik u zeg, dat staat in het woord van God. Daar heeft Jesaja ook al over gesproken. En dan haalt hij Jesaja 64 vers 4 aan. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Zoals geschreven staat. Dan haalt hij die tekst uit Jesaja 64 wat vrij aan. Niet letterlijk. Maar de inhoud blijft gelijk. Want als er één getrouw is geweest aan het woord van God, dan is dat Paulus geweest. Ja, hij zegt het wat anders. Maar met dezelfde inhoud. Want hoe heeft Jesaja daarvan gesproken? Ja, van ouds heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet met de oren vernomen en geen oog heeft het gezien. Behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. En Jesaja heeft deze woorden geschreven met het oog op de ballingschap. Dat het volk in de ballingschap terecht zal komen. En dan moet u weten, dat de ballingschap staat ook voor model, voor de ellende waarin wij zijn terechtgekomen. Kijk, dat volk van Israël, dat is daar in die ellende terechtgekomen. Dat ze daar moesten rondzwerven in Babel. En hoe zouden ze er ooit uitkomen? En wij zijn terechtgekomen in die ellende. Ja, buiten het paradijs. Daar zijn we terechtgekomen. En waarom? Nou, ik denk dat de kinderen daar ook van weten. Omdat wij de Heer hebben verlaten. We wilden als God zijn. We wilden vrij zijn. En we zijn in de grootste onvrijheid terechtgekomen. De ellende. En hoe komen we ooit daaruit? Nou, dat was ook de vraag voor Israël. Hoe komen we hier ooit uit die ballingschap? Want dat Babel is zo machtig. Maar kijk, als de Heer laat zien wie je bent voor God, dat we de Heer hebben verlaten, hoe kom je daar ooit uit die ellende? En je kijkt naar jezelf en je kijkt naar anderen, onmogelijk gewoon. En toch mogelijk. Mogelijk door God. En dit is in geen mens hart opgekomen. Nee, die verlossing die is door de Heere uitgedacht. Die is door de Heere bereid. Zo spreekt Paulus hier van het grote heilsplan. Dat de Heere van eeuwigheid af heeft uitgedacht. En probeer het nou niet te begrijpen, want dat valt niet te begrijpen. Dat gaat ons verstand te boven. Dat kun je alleen maar bewonderen. En dat is nu, zegt Paulus, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Ja, wat geen oog heeft gezien, wat is er niet te zien op deze wereld? Nou, er zijn er hier vast die met vakantie zijn geweest naar Zwitserland of Oostenrijk. En ja, we wilden die bergen nog eens zien. En misschien zijn er ook wel uit de gemeente die daar nog zijn. En ja, dan kun je daar van onder de indruk raken. Als je dan ziet die schepping van God en dat God dat alles heeft gemaakt. Die rotsen, die sneeuwbergen en die diepe ravijnen ertussen. Ja, dan raak je daar van onder de indruk. Ja, dan zeggen we tegen elkaar, moet je dat toch eens zien? Nou, in Korinthe was ook veel van de natuur te zien. Korinthe, die belangrijke havenstad, die lag op die landtong, aan beide kanten water. En daarbij, aan de voet van de berg had je dan de stad. En met cypressenbossen, ja, daar was ook veel te zien. Maar daar was niet alleen veel aan natuurschoon te zien. Er waren ook geweldige gebouwen. Ja, we zeiden al, naast Athene was Korinthe een hele belangrijke stad. Een stad van filosofie, kennis en wetenschap. Ook een geweldige architectuur kwam je daar tegen. Tempels en grote gebouwen. En paleizen en met die prachtige, die zuilengalerijen kun je zeggen. Trouwens, daar is nog wat van te zien. Er zijn nog wat ruïnes die laten zien hoe dat daar geweest is in de oude Korinthe. Ja, in één woord, het was een geweldige stad, maar in die stad was ook heel veel te beleven. En de zedeloosheid was zo groot, vooral daar bij de tempel van Afrodite, de godin van de vrouwelijke schoonheid, ja, van de erotiek, kunnen we zeggen, van de seksualiteit. En daar werd ook ontucht bedreven en de gemeente van Christus was daar ook niet vrij van. Daarom moet Paulus hem waarschuwen voor hoererijen, voor overspel en voor ontucht. Ja, dan is er voor het oog zoveel te zien. Maar waar kijken wij naar? En dan denk ik aan de tv en internet. Wat komt er niet via het oog ons hart binnen? Ja, en door de zonde misbruiken wij onze ogen. zitten we altijd weer te kijken naar hetgeen geen waarde heeft. En ook vaak wat zondig is. Ja, het is echt waar. Dat lezen we ook in de Bijbel. Met onze ogen hebben we al zoveel zonde gedaan. Dat het rechtvaardig zou zijn als we nooit meer iets te zien kregen. En de Bijbel die spreekt in dit verband ook van de eeuwige duisternis. Ja, nog eens. Laten we waken en bidden. Ja, zegt hier iemand, maar nou niet zo negatief. U hebt toch ook gezegd, er is veel moois te zien. Inderdaad, inderdaad. En daar mogen we de Heer ook voor danken. Maar al zou u, al zou jij, al zou ik nu alles van de wereld gezien hebben, wat er te zien valt. En nooit het geloofsoog op Christus gericht hebben, neem ik nog niets gezien. Hebben we nog niks gezien. Dan denk ik aan Simeon. Simeon, die zag daar de Heer Jezus. En dan hoorde hem zeggen, nu laat uw Heer in dienst gaan in vrede. Naar uw woord. Ja, hij kon in vrede heen gaan. Maar al heb je alles gezien van de wereld en je kent Christus niet. Je hebt nooit het geloofsoog op hem geslagen. Dan kun je niet in vrede heen gaan, dan kom je om. Ja, het gaat erom dat we hem ook te zien krijgen. Voor het eerst of opnieuw. Met ogen van het geloof. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En dan bedoelt Paulus, als hij spreekt over het oor, dan gaat het over de overlevering. Want die knappe wijsgeren, ja, zij hielden redenvoeringen en die waren heel knap. Ontzaggelijk knap en men verbaasde zich over die retors, zoals ze die wel noemden, die mensen. Maar ze konden niet vertellen de kennis van de zaligheid. En daar gaat het om. Weet u waar het nou om gaat? Dat wij een geloofsoog, maar ook een geloofsoor van de Heere ontvangen. En daar hebben ze juist van gezongen. Een geloofsoor. Ik roem in God, ik prijs de onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kijk, zo wil de Heere onze oren openen. En ons hart openen. Het geloof is door het woord van God. Hoort en u zal leven. Hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, die Griekse wijsgeren die waren ontzettend knap en boeken werden geschreven. Jazeker, die ook nu nog de wereldbeschouwing beïnvloeden. En noem die denkers maar op. Plato, Socrates, Aristoteles. Maar ze konden niet echt tevreden uitdenken. Dat bleef hen vreemd. Niet hielden ze zich bezig met die vraag, hoe word ik met God verzoend? Daar hadden ze geen kennis aan. En Pascal, ja, die geleerde uit Frankrijk, ja, die heeft eens gezegd, want hij had een geloofsoog en oor van de Heere gekregen. De God van Abraham, Isaac en Jacob is niet de God van filosofen, maar is de God van arme zondaren. Ja, dat kan een mens niet uitdenken. En vandaag de dag ook door middel van de computers en internet is de wijsheid toegenomen. En een geweldige techniek hebben we vandaag de dag. Maar dan sta je daar soms verstomd van. Wat kan een mens niet uitdenken, wat kan hij niet weten. Maar de geest van de wereld, ja, die kan je wel maken, die kan je wel maken tot een groot geleerde, maar niet tot een kind van God. Dat kan alleen die wijsheid van God. En dan zegt Paulus, die heeft de Heere bereid, die heeft hij beschikt. En dan bedoelt hij, die heeft de Heer als het ware in aanzijn geroepen. En dan heeft hij het niet over de tegenwoordige, heeft hij daar niet over in de tegenwoordige tijd en ook niet in de toekomende tijd, nee, in de verleden tijd. En hij bedoelt, van eeuwigheid af had God dat plan al klaar om zondaren zalig te maken. Ja, en ja, dit wonder is zo groot. Want toen de Satan ons van de Here heeft afgerukt, ons heeft verleid, toen dacht hij, nu heb ik het gewonnen, nu is God verslagen. Maar God was niet verslagen, hij had zijn heilsplan al klaar, al voor de zondeval. Van eeuwigheid af heeft God de Vader zijn Zoon bereid gevonden om te betalen voor schuldig. En hij heeft de strijd aangebonden tegen de Satan. Want hij moest eerst die Satan verslaan. En door het kruis heeft hij de Satan overwonnen. En daar betaalde hij de grootste prijs voor, de prijs was zijn bloed. En wie kreeg die prijs? De Satan. Ja, die doet wel alsof alles van hem is. Maar zo is het niet, nee. Die prijs heeft hij betaald aan zijn God en Vader. Want hij is voldaan aan dat recht van God. Wat is dat recht van God? Betaal wat je beschuldigd bent. En zo komt de Heer ook vanavond tot ons. Betaal wat je beschuldigd bent. En ik kan niets betalen. Maar nu heeft hij betaald. Hij heeft aan dat recht van God voldaan. En dat is nu wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart van een mens niet is opgekomen. Dat heeft God bereid. Ja, en als het dan daarover gaat, dan denk ik weer aan die bekende tekst en vast wel een jongen of een meisje die die tekst ook kent. Want als mij gevraagd wordt, noem eens een tekst waar de hele inhoud van de Bijbel in voorkomt, dan noem ik Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat een ieder, dan komt het, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En het eeuwige leven, dat heeft Christus zijn bloed gekost. Weet u wat me ook zo opgevallen is bij de voorbereiding van deze preek, dat de tekst van vanavond ook voorkomt in de catechismus. Zondag 22. En dan gaat het over het eeuwige leven. Om dan eeuwig de vrede en de genade van God te genieten. En wat is dat? Zo lezen we daar. Wat houdt dat in? En dan wordt onze tekst genoemd. Dat is het nu. Om dan eeuwig te genieten van wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen. En dan zegt de catechismus, maar je krijgt er hier ook al van. In beginsel. Dus begint hier. Dan is het nog niet volmaakt. En hier blijft het die strijd. Maar dat begin is er. En het zal, als Christus weerkomt, nog veel rijker worden. Ja, en dan staat er, dat is voor hen die hem lief hebben. Ja, en is die liefde bij ons een voorwaarde? Dat je daarin mag delen? Als dat zo was, dan bleef de hemel leeg. Want niemand kan aan die voorwaarden voldoen. Want vanuit mezelf, dan heb ik mezelf lief. En dan heb ik de wereld lief, de zonde lief. En als de Heilige Geest je ontdekt heeft aan jezelf, dan zeg je er amen op. Dan zeg je, ja, zo is het, ook met mij. Dan stem je toe. Ja, want dat is het werk van de Heilige Geest. Maar, zegt Paulus, denk erom, die Heilige Geest, ja, die doet zijn werk, ook in je hart en leven. Maar de natuurlijke mens, hebben ze juist gelezen in vers 14, die neemt de dingen van de geest van God niet aan. Maar de Heilige Geest houdt aan. En die wil ons verzet breken. en dan gaat hij ook verder in onze tekst. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. Aan ons heeft God het bekend gemaakt. En dat geldt ook ons vanavond hier in de kerk. God maakt het bekend. Want de geest van God onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Ja, dat maakt de Heer ons bekend. De geest onderzoekt alle dingen. En hoe heeft de Heer Jezus dat zelf gezegd? Ja, die zal je in de waarheid leiden. In de waarheid van jezelf, wie je bent voor God. Maar ook in de waarheid dat er een Jezus is, een redder is. En de geest van God, ja, die maakt dat je ontdekt hoe het is in je hart. Dan is het de Heilige Geest die legt je schuld bloot. Dan blijft er niets van je over. Dan kun je alleen maar vragen, o God, wees mijn zondaar genadig. Maar dan laat de Heilige Geest ook zien in dat vaderhart van God. Ja, dan onderzoekt hij, zegt Paulus, ook de diepte van God. De diepte van zijn hart. Dat vaderhart van God, dat hij zijn zoon heeft gegeven tot verzoening van onze zonde. Het liefste wat hij had, dat heeft hij gegeven. En heeft die liefde ons al geraakt? Want als die liefde, dat God zijn zoon heeft gegeven, ons niet raakt, ja, dan zal ook niets ons hart raken. Dan blijven we dezelfde. Maar als de Heer met zijn geest en woord ook vanavond onze hart raakt, ja, dan gaan we die liefde beantwoorden. En dan zeggen we vol verwondering, zoals het ook staat in die brief van Johannes, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst lief gehad heeft. En dan geef ik de Heer de eer. Hij was de eerste. Ja, die geest van God, zegt Paulus, die onderzoekt alle dingen, ook ons hart. Maar dan onderzoekt hij ook dat hart van God. En dan kun je zeggen, ja, zo is het. Gods kennis is zelfkennis. Juist als je de diepte van je hart hebt leren kennen, wat daar leeft in je hart. Ja, dan krijg je hem zo nodig. De Zoon van Gods liefde, Jezus Christus, en die gekruisigd. En zo is de Heilige Geest nog bezig. Hoe? Door middel van het evangelie. Door middel van de prediking. Ja, we moeten het aan de weet komen. Wie we zijn voor God, om aan de weet te komen. Dat Christus betaald heeft voor onze schuld. Buiten Christus blijft de schuld openstaan. En buiten Christus leven. En dan ook sterven, dat betekent voor eeuwig omkomen. Maar de Heer wil niet dat we omkomen. En daarom heeft hij ons hier vanavond weer samengebracht. Om het te horen. Ja, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in een menshart is opgekomen, dat heeft God bereid. Dat wil de Heere u schenken. Zo in als ik ben, het is op uw schuld gerekend. En na strijden komt verblijden, om dan straks voor eeuwig dat te genieten. Om hem in volmaaktheid te dienen. Om hem dan volmaakt lief te hebben. En het begint al hier. Ja, wat geen oog heeft gehoord. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen menshart is opgekomen. Hem te kennen. De Zoon van Gods liefde. En dan roepen we vol verwondering uit. Heer Jezus. Dat u ook mijn zaligmaker en mijn redder wil zijn. U alleen de Heer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan er maar zingen. God heb ik lief. Kennen de jongens en meisjes ook wel. Die kennen jullie vast wel. Psalm 116. Kijk, als je dan een indruk krijgt van die liefde van God. Dan ga je die liefde beantwoorden. God heb ik lief. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Maar dan Dat beantwoorden, dat vinden we ook in het 10e vers. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En waar? In de kerk, in het heiligdom, waar het volk vergaderd is. En daarom, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 16, het 1e, 10e en 11e vers. leren danken en bidden. Hier in de hemel komen we nu hartelijk danken voor het evangelie. Als we dat al niet hadden. Maar het is aan ons geopenbaard. U maakt het bekend. En Heer, wilt u geven dat wij het ter harte nemen. Ook voor de komende week dat we ermee bezig zijn. Met dat woord van u. Dat woord van u ons leidt. Dat het voor ons de reisgids is. Op weg naar de eeuwigheid. Om dan in volmaaktheid er te genieten. De vergeving van onze zonden. Om dan eeuwig met u te leven. Heere, geef er maar heim mee naar. En die heim mee hebben, die komen thuis. Heere, vergeef ook het verkeerde wat er ook was in spreken en in luisteren. Zegen zo uw woord. En ook voor de komende week, geef alles wat nodig is. Geef u bewaring, Heere. Maar bovenal, geef ons een hart dat u lief heeft. Geef het ook de jongens en meisjes. En ook de vakantiebijbel. Week, die dragen we ook aan u op. En Heere, zo bid u voor de predikanten hier. Dominee van Zetten, dominee van de Wind en de mannenbroeders van de kerkraad. Ze hebben niets anders te doen dan de Heer Jezus aan te wijzen en aan te prijzen. En aan allen die hier ook een taak hebben, als koster, als organist, of in het jeugdwerk. Heere, zegen uw gemeente. Ook hier, Bruchem en Kerkwijk, Delwijn en Hemert erbij. Nee, de Hemert erbij, Heere. Wilt u met uw gemeente blijven? En de Satan gaat een keer. En u probeert dat te verstoren. Het zal hem niet gelukken. Uw werk komt af. En dan mogen ieder zondag van horen. U laat nooit varen de werken van uw handen. Heren, en zo brengen wij elkaar bij u. En we danken u dat we elkaar weer mochten ontmoeten rondom uw woord. En wij bidden u, geef dat we de Heer Jezus en die gekruisigd maar steeds weer opnieuw ontmoeten. Dan hebben we alles. Heren, en zo bidden wij u ook voor allen die een kruis moeten dragen vanwege ziekte, vanwege rouw en vanwege een handicap. Heren, maar dan leidt u naar het kruis van Christus. Om het dan uit zijn mond te horen. Ik wil uw helper en uw redder zijn. Heren, zo vragen we u. Gedenk heel uw kerk ook in het bijzonder de vervolgde kerk. U weet hoe ze moeten strijden. Ze kunnen niet meer in vrijheid naar uw huis gaan. Maar ondanks al dat lijden. Hoe zij uitzien naar die grote dag. Dat uw zoon zal weer komen en dat maakt ons vaak beschaamd. Heren, en zo bidden wij u. Geef moed en kracht. En gedenk zo heel uw kerk, ook wereldwijd. Zo vragen we u, blijf bij ons, wees met ons. Ja, dat bidden we u. U dankende. U lovende. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 145 en daarvan het eerste vers. Psalm 145, het eerste vers. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.